te laten doordringen van het bewustzijn van de veranderlijkheid van alle verschijnselen. Waarmee als vanzelf het hechten aan dat wat aangenaam is en de aversie tegen het onaangename wat afneemt.
En speelt de natuur eigenlijk een belangrijke rol in zo'n retraite?
Wij hebben onze retraites hier in Nederland in een natuurvriendencentrum. Dus we zijn midden in de natuur. En ik merk ook dat het voor de studenten heel erg belangrijk is dat ze sowieso naar buiten kunnen en kunnen gaan wandelen. Maar dat het ook heel erg prettig is dat het een mooie omgeving is. We zitten vlak tegen een natuurreservaat aan met hele mooie hei en vennetjes. En ik zie ook dat de studenten elk moment aangrijpen dat er maar is om daar naartoe te gaan. Natuur brengt het in zichzelf al een zekere rust en ook schoonheid. Maar wat ik aan natuur zelf erg belangrijk vind, is dat de natuur niet oordeelt. Ons hoofd zit vol met eindeloze oordelen over onszelf en over de wereld. En bovendien, wanneer we tussen mensen zijn, voelen we ons ook beoordeeld. Nietzsche schreef ooit dat het aangename van natuur is dat de natuur geen oordeel heeft. Dus je kunt er ook zijn, vrij van oordelen. Ik denk dat dat heel veel ruimte biedt.
Heeft de Boeddha eigenlijk ooit iets gezegd over de stilte? Over de schoonheid van de stilte misschien? Of over de nut of de noodzaak?
Nou ja, zijn levensverhaal laat al zien dat hij blijkbaar veel waarde hechtte aan stilte. Want op het moment dat hij besluit de weg naar verlichting te gaan zoeken, verlaat hij het paleis, zullen we maar zeggen, waar hij leefde. En trekt zich terug in de wildernis. Nou was dat ook echt in India heel gebruikelijk. Hè? Als je spiritueel wilde ontwikkelen, dan ging je zoals het in India heette naar het bos. En dat betekent letterlijk, of het bos is eigenlijk een metafoor voor alles wat wild is, de natuur in. En hij brengt dan ook de eerste 6 jaar van zijn zoektocht door in een grot. En ik heb die grot, als het hem tenminste is, ooit bezocht. Die ligt vlakbij Bodh Gaya. Nou, dat is in the middle of nowhere. En dan moet je ook nog een heel helling op. En dan vind je daarboven een kleine grot waar hij dan een aantal gezellen in stilte gezeten moet hebben. En hij zegt vaker in zijn leerredes dat degene die zich wil ontwikkelen, meditatief wil ontwikkelen, naar het bos moet gaan, onder een boom moet gaan zitten, of ergens buiten, ver weg van de mondaine wereld, op een hoop stro. En in een latere tekst, dus een commentaar op de leerredes van de Boeddha, zegt een commentator: nou ja, eigenlijk zou je naar een grot moeten gaan en daar moeten gaan mediteren, ver achter in een grot, zodat je zelfs niet gestoord wordt door het geluid van een vallend blad. Nou ja, dat zegt wel iets over stilte en meditatie.
Is het eigenlijk in Nederland nog wel ergens echt stil?
Nou, nauwelijks. Er zijn een paar natuurgebieden die heten de stilste gebieden in Nederland te zijn. Dat is er één waar ik heel graag naartoe ga. En daar ga ik ook altijd naartoe met mijn studenten op excursie. Dat is het Haaksbergerveen. En dat ligt aan de Duitse grens in het oosten.
En dat zijn studenten van de Wageningen Universiteit?
Universiteit van Wageningen. Die moeten daar landschappen en ecosystemen leren kennen. En dat is inderdaad stil in die zin dat er geen geluiden zijn die door mensen gemaakt worden. Je hoort heel af en toe een vliegtuig in de verte. Maar je hoort nergens, als je daar doorheen wandelt, dat geronk van auto's in de verte, wat je in Nederland eigenlijk altijd hoort. Dat wil niet zeggen dat het helemaal stil is. Maar als we in de zomer zijn, is er een cacophonie aan geluid. Met name kikkers, die wanneer ze in het goede seizoen zijn, zich wel ontzettend laten horen. Maar ik herinner me nog dat ik ooit met een journalist van Trouw sprak, vele jaren geleden. En die vroeg mij dit ook: zijn er in Nederland nog echt stille gebieden? Dan zei ik, ja, het Haaksbergerveen. Zei hij, zou ik daar eens een keer kunnen gaan kijken? Nou ja, dat kon. En hij is toen gekomen, bedacht dat ik op studenten met excursie was. Een hete zomerse dag. En zo midden op de dag, we hadden ergens bij een bankje afgesproken, midden in het veen, schokte daar Hans Schmid, want ze heette die, met een Albert Heijn plastic tasje waar dan wat drinken in zat, naar dat bankje toe, helemaal verhit en helemaal hijgend, en ging zitten en zei: en waar is dan de stilte? Nou, en overal waren ontzettend veel kikkers aan het kwaken. Hij vond dat hij de reis voor niks gemaakt had. Maar het is in ieder geval, als de geluid is, het natuurlijk geluid.
Nu zijn er ook in Nederland veel stiltegebieden, hè, die als zodanig zijn ingericht. Ja. Er staan ook bordjes bij, dit is een stiltegebied. Heb jij daar op de een of andere manier bemoeienis mee gehad met het inrichten van die stiltegebieden vanuit Staatsbosbeheer?
Nou, ik werk al inmiddels al meer dan 20 jaar bij Staatsbosbeheer. En ik ben in dienst tegenwoordig, zo wordt dat wel genoemd, naast ecoloog ook als huisfilosoof, wat ik een best een mooie eretitel vind. Dus ik hou me erg bezig ook met de vraag, hoe kijken mensen in de samenleving naar natuur en hoe veranderen die beelden en hoe moeten wij als, kunnen wij als organisatie daarmee omgaan? En wat opvallend is, in de laatste jaren, vooral in de laatste 5 jaar, is er een toenemende vraag bij Staatsbosbeheer van allerlei mensen in de samenleving die in de natuur willen zijn, niet alleen zomaar om natuur te ervaren, maar om meditatief te kunnen wandelen, om stiltewandelingen te ervaren, om zelfs, we hebben tegenwoordig nachtwandelingen in stilte. Meer mensen blijken natuur toch te gaan zien als een, ook als een plek van bezinning, een herbezinning, recreatie in de strikte zin of klassieke zin van het woord. En daar hoort dan ook een bepaalde, laat ik zeggen, inrichting bij in die zin, dat als mensen er komen om tot rust te komen of de meditatieve wandelingen te ondergaan, dat je dan niet daarnaast allerlei gedoe van andere recreanten moet hebben. Dus ik heb wel dat hele proces heb ik meegemaakt, waar er meer en meer vragen komen op dit soort terreinen. De aanwijzing van terreinen gebeurt uiteindelijk door onze beheerders. Maar ik ben wel erg betrokken geweest bij het benadrukken van hoe belangrijk het is dat we natuur ook voor meer zingevingsgebruik een plek geven.
Zijn dat eigenlijk gewone boswachters die die stiltewandelingen begeleiden?
Ja.
En hebben ze daar een bepaald soort training voor gedaan?
Nou, er zijn, Staatsbosbeheer heeft heel veel boswachters, hebben honderden boswachters, en die zijn natuurlijk zeer verschillend van aard. Er zijn boswachters die vooral vogelspotters zijn, of die alle orchideeën van Nederland kennen, maar je hebt ook boswachters die zelf erg geïnteresseerd zijn in zingeving en spiritualiteit, en die dus op een andere manier ook al omgaan met die natuur dan allerlei andere boswachters. En dat zijn bij uitstek ook de mensen die er heel goed in zijn om stiltewandelingen en meditatieve wandelingen te geven. En bovendien hebben we een programma bij Staatsbosbeheer, dat we samen doen met het Natuurcollege van Prinses Irene en met de Universiteit van Wageningen. Dat heet Natuurwijs. Dat is erop gericht kinderen klassikaal weer de natuur in te brengen. Het is een programma voor lagere scholen. Heel veel lagere scholen schrijven daarop in. En kinderen worden dan ideaal in 3 seizoenen... 3 keer in contact gebracht met de natuur. Eerst in een inleidend gesprek met een boswachter op school, en dan neemt de boswachter de kinderen mee naar buiten. En zo'n boswachter is dan opgeleid tot natuurwijzer. Die zijn dan getraind de kinderen op verschillende niveaus met de natuur in contact te laten komen. Het niveau van het hoofd is klassiek, hè? Dat deden we altijd al. Zo heet die boom en zo heet die vogel. En dat is nu niet meer primair. Primair is het hart. Dat wil zeggen, kinderen de ruimte te bieden zichzelf weer te kunnen verwonderen. En om dat te kunnen, moet je getraind worden. Want je moet eerst weer in contact komen met je eigen verwondering. Hè.
En hoe doen jullie dat?
Nou, dat is een interessante training. Dan gaan de boswachters naar buiten. En dan moeten ze eerst allemaal eens leren helemaal stil te zijn. Daar begint het al. Hè. En stil ergens te zitten. We vragen dan van de komende natuurwijzers. Nou, loop nu eens de natuur in als we ergens zijn. En kijk eens of er ergens een plek is die jou uitnodigt. Waarvan je het gevoel hebt, nou, dit is nou een plek waar ik nu eens moet zijn. Ga daar dan zitten, blijf daar een tijd in stilte en kijk naar wat die plek je te zeggen heeft. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt er tussen jou en de natuur, en tussen de natuur en jou? En waarom is die plek voor jou van betekenis? En daar moeten de boswachters beginnen ook wel een beetje aan wennen. Maar wat het interessante is, ze komen weer in contact met hun eigen motivatie, hun eigen verwondering. Want daarom zijn ze allemaal ooit boswachter geworden. Maar wat wij dus ook heel vaak merken, dat wanneer die boswachters echt goed getraind zijn en dus in staat zijn de kinderen ruimte te bieden, dat die kinderen daarna heel vaak erg getroffen zijn door wat er gebeurt. Ook voor zo'n kind is het een toch een wondertje, een tijdje stil te zijn in een ongelooflijk drukke wereld. Want kinderen hebben het verschrikkelijk druk tegenwoordig. Hè. Ze moeten zo verschrikkelijk veel. En je merkt dat bij de kinderen dan ook echt iets gebeurt.
Ik ben er wel eens bij geweest.
Dan is zo'n boswachter, die zet dan een klas van 20 kinderen... Ze zitten allemaal zo'n paar meter van elkaar verwijderd, hè, in de natuur, en zegt, nu gaan we 20 minuten stil zijn, want misschien komt er dan een ree langs. En dan zie je 20 kinderen echt proberen stil te zijn. En daar moeten ze soms ook hard voor werken. Maar ze proberen het echt in een vol verwachting. Of er nu een ree komt. Dan komt er soms helemaal geen ree, maar misschien wel een haasje. Of een vogeltje. En dan zijn ze zo getroffen. En ook verwonderd over zichzelf. Omdat er toch in die stilte een hele nieuwe ervaring ontstaat. En het interessante is, als ze dan weer bij elkaar komen na die stilte, zijn ze ineens veel socialer. Veel bewuster.
Ничего
не пишите.
Пишите.
Ничего не читайте.
Читайте.
Ничего не
говорите.
Ничего
не печатайте.
Van de aanwezigheid van de ander. Ineens voelen ze zichzelf deel van een klas. En niet meer een kind dat moet geven en dit en dat moet doen. En dat is een fascinerend proces om te zien.
Ja, wat prachtig. Ik wil even terug naar die dag van de stilte. Want waarom is eigenlijk zo'n landelijke dag van de stilte belangrijk?
Het gaat erom dat het een dag is waar je het begrip stilte weer eens verkent. En even stilstaat bij, waar gaat het eigenlijk om, stilte? En stilte is, we definiëren het vaak als de afwezigheid van iets. Maar je kan het ook definiëren als de aanwezigheid van iets. Want in het voortdurende hollen missen we vaak toch erg veel van wat wezenlijk is.
Jij was als kind in Zuid-Limburg, hè, ben je opgegroeid?
Ja, ja.
Ook al
Middel-Limburg,
vaak.
Ja.
In stilte, in de natuur. Kom je uit zo'n druk gezin eigenlijk?
Niet zo vreselijk druk gezin, maar er was wel altijd wat. Mijn vader fokte paarden, maar verder hadden we ook nog allerlei vee thuis. En er was dus altijd wel iets te doen. En het gezin was trouwens ook nog een groot gezin. En er waren ook altijd mensen op bezoek. Om een van de redenen, ik weet niet waar dat ligt, maar als ik aan mijn kindertijd denk, dan zie ik altijd een huis vol met allerlei bezoekers. Dus het was altijd wel flinke beweging.
Hoeveel broers en zussen?
Ik ben enig kind een tweede huwelijk van mijn vader, maar ik had 6 halfbroers en zussen. En die hadden, toen ik geboren werd, waren er een aantal al van getrouwd. En die hadden ook alweer kinderen van mijn leeftijd. En die waren er ook vaak. Dus het was nogal eens druk, ja. En ik bracht zoveel mogelijk tijd als ik kon in de natuur door. Want het huis waar ik opgroeide lag in the middle of nowhere. Een paar kilometer buiten een dorpje. Met daaromheen prachtige heden en bossen. En ik bracht zoveel mogelijk tijd zwerven in de natuur door. Er stroomden een paar beken in de buurt. En in dat beekdal lagen venige bossen. Van die laagveenbossen. En daar zwierf ik ook doorheen. Achteraf denk ik altijd, het is goed dat ik het overleefd heb. Als mijn moeder dit geweten had, heeft het nooit geweten. Want dat waren venen van een paar meter dik. Het was alleen maar blubber. En dan sprong ik van boomstronk naar boomstronk. Ik denk, als ik het ernaast gesprongen had, dan was ik nu niet in dit interview geweest. Maar ergens midden in dat veenbos lag een poel. 2 keer zo groot als deze studio. Met bijna inktzwart water. En dat was zo'n, voor mijn gevoel was dat zo'n poel die naar het centrum van de aarde ging. Hè. En ik herinner me nog dat ik daar een keer kwam. En toen, het was in het voorjaar, toen verhieven zich allemaal stengeltjes boven dat water met ontzettend tere roze bloemetjes eraan. Ik wist nog helemaal niet wat het was. Later heb ik uitgezocht dat de waterviolier was. Nou, ik vond dit een van de grootste wonderen die ik ooit in mijn leven gezien had. En na een maand waren ze allemaal weg. Maar elk jaar wist ik wanneer ze weer zouden kunnen komen. En dan ging ik weer kijken elke dag of ze er weer waren. Ik vond dit een ongelooflijk wonder. En ik heb ook altijd terugkijkend gevoel dat dat misschien het moment was waarop ik de botanicus in mij wakker werd. Want uiteindelijk ben ik botanie en plantkunde gaan studeren.
Nu ben je ook katholiek opgevoed.
Ja.
Hoe heb je dat geloof als kind beleefd eigenlijk?
Ik was een ontzettend vroom kind. Terugdenkend, ja. Ik ging ook heel vaak naar de kerk. Ja, het was natuurlijk, het was het rijke Romeinse leven. Hè? Iedereen ging op zondag naar de kerk. En veel mensen gingen door de week ook nog naar de kerk elke ochtend. Mijn moeder ging 3-4 keer per week naar de kerk. We hadden de processies. Ik herinner me de grote meiprocessie. Waar in het hele dorp werden dan voor de huizen tafels neergezet met een wit laken erop. En daarop een Mariabeeld. En dan helemaal versierd met meidoorns en seringen. En dan trok de Mariaprocessie door het dorp. Dat vond ik zo verschrikkelijk in. En ik mocht dan ook als koorknaapje meelopen. En af en toe mocht ik zelfs een lampionnetje dragen. Nou, ik vond het allemaal ontzettend ontzettend fantastisch. En ik was ook heel vroom, want de lagere school, de eerste les die ik ooit gekregen heb, was van de pastoor, hè, meneer pastoor, die 3 uur de Bijbel kwam uitleggen. Nou, diep getroffen. Dus ik was een erg vroom gelovig kind, maar daar kwamen op een bepaald moment barsten in. En die barsten hadden heel veel met die natuur te maken. Want ik was dus heel vaak buiten en voor mij waren de wilde planten, dieren die ik zag, dat waren zo'n beetje mijn maatjes, mijn speelkameraden. En ik zag ook de konijnen en de fazanten, dat waren levende wezens voor mij. Dan wel geen mensen, maar wel aanwezigheden. En ik herinner me nog, ik zal een jaar of 8, 9 geweest zijn, dat er een jachtpartij door de bossen trok. Er kwamen de notabelen uit het dorp. En die vertrokken dan met tientallen dode konijnen en fazanten. En ik was werkelijk, toen ik dat zag, totaal van de kaart. En ik vroeg dat aan mijn moeder, of dat zomaar mocht. En mijn moeder hield niet zo erg van dierendoden, maar zei, nou ja, jongen, in de Bijbel staat dat de dieren ons gegeven zijn. En dan heb ik dat ook nog eens aan de pastoor gevraagd, die was het daar helemaal mee eens. En toen begon bij mij iets te barsten. Ik dacht, ik kon me niet voorstellen dat wanneer God ons dieren als voedsel zou geven, dat hij dan die dieren wel het vermogen tot lijden meegaf. Dat dacht ik, dan maak ze in ieder geval leedloos of zoiets. Hè. Dus dat is heel erg gaan wringen. En toen was ik een jaar of 12, 13. En toen kwamen de grote ruilverkavelingen die over het Limburgse landschap trokken. Het werd het landschap gewoon, laten we zeggen, ontsloten voor betere landbouw. En er werden beken gekanaliseerd, werd diep ontwaterd, er werd ontgonnen. Nou, en die poel met die waterviolieren droogde in 1 jaar op. En toen was er bij mij zoiets van, nou, dit kan niet. Dit is niet zoals wij met de wereld om moeten gaan. Ja, en toen was ik net begonnen aan mijn middelbare school. En daar was de eerste les die ik kreeg op de middelbare school, de Jezuïetencollege, ook weer godsdienstles. En daar wandelde een jonge, hippe Jezuïet binnen. En die zei, jongens, het was een jonge school, we gaan de wereldgodsdienst behandelen. Het christendom kennen jullie al. Dus we gaan nu het boeddhisme doen. En de eerste leefregelen in het boeddhisme is geen schade toe te brengen en niets te kwetsen wat kan voelen. En ik dacht, nou zie je, je kan er ook anders over denken. Ja, en toen is langzaam een andere weg begonnen.
Ja, was je toen gelijk gefascineerd?
Wat er bij mij gebeurde is dat ik me heel duidelijk op dat moment ervan bewust werd dat er andere visies op de wereld zijn dan die mij in het dorp, van huis uit of in de kerk waren meegegeven. En dat je dus ook anders kon kijken naar de mensen, de relatie mens-wereld. En dat er andere godsbeelden of andere religieuze beelden zijn. En dat werd een zoektocht. Ik ben onmiddellijk natuurlijk heel veel gaan lezen. En het interessante is dat door die weg ik uiteindelijk, als ik nu de Bijbel lees of de Evangelie lees, daar allerlei dingen in vind waarvan ik denk, nou, hier zeggen ze toch ook prachtige dingen. Hè? Dus ik ben op een andere manier ook weer naar de eigen traditie gaan kijken.
Ik wil even naar jouw samenwerking of jouw contact met prinses Irene. Dat heeft zij vastgelegd in het boek Leven in Verbinding.
Ja.
Onder meer hè, een aantal gesprekken die jullie hebben gehad over verschillende thema's. Maar vooral over de relatie tussen mens en natuur.
Ja.
Zij beschrijft op een gegeven moment een aantal magic moments, hè, eigenlijk waar je het net al een beetje over had, die zij regelmatig in de natuur ervaart. Ja. In de natuur van Zuid-Afrika, hè, waar zij een grote landgoed bestiert.
Dus ze heeft daar een groot natuurgebied dat ze eigenlijk aan het. Het was een gebied dat overbegaasd is door boeren heel lang. En dat heeft zij nu. Is ze langzaam weer aan het omvormen tot een natuurgebied dat zich echt kan herstellen. Ja.
En ligt het daar eerder voor de hand om die magic moments te ervaren? Ik kan me voorstellen dat het een grote, imposante natuur is met bergen.
Nou ja, het is daar nogal onontkoombaar, zou ik zeggen. Het landschap waar zij voor dit gebied zorgt, dat is in de Hoge Karoo. En dat is een montane woestijn. Het is een landschap met veel graniet en kaal en nogal bar. Er zijn ook mensen die daar komen en die zich onmiddellijk zeer onheimisch voelen. Maar als je de openheid hebt om erin te gaan en de werkelijke ontmoeting aan te gaan, ja, dan is er altijd wel een magic moment. Want het is zo'n ongelooflijk sterk aanwezig landschap. Dus daar is het, zou ik zeggen, nogal onontkoombaar. Maar hier kan je natuurlijk ook magic moments hebben. Ik stond vanochtend op en ik liep even mijn balkonnetje op. En daar waren de eerste najaarskrokussen. Ze kwamen zo blauw naar boven. Nou, dat is dan absoluut een magic moment. Het is zo wonderlijk dat weer te zien. Dus als je er de openheid voor hebt, dan zijn ze overal. Er is een haiku van Matsuo Basho waar ik erg van hou. En die op het eerste gezicht ontzettend weinig interessant klinkt. Die is dan, wanneer je goed kijkt, bloeit er een herderstasje onder de heining. Hè? Nou, een herderstasje is natuurlijk een ontzettend nietig onkruidje dat niks voorstelt, dat het overal groeit. Maar wat hij hier precies aangeeft is dat, hè? Als je open kijkt, zonder oordeel, zonder vooroordeel, zonder verwachting, dan is overal een magic moment. Hè? Dan staat er onder elke heg wel een klein plantje te bloeien.
Is er eigenlijk ook een haiku die de stilte beschrijft?
Ja, de haiku die voor mij de stilte het meest indringend beschrijft is ook weer een haiku van Basho. En die is: de klokkentoon zweeg, maar avondbloesemgeuren dragen hem verder. En dat is zo'n mooi beeld. Want doordat het geluid ophoudt en het stil wordt, wordt onze perceptie anders. En het is ineens stil. Je hoort nog zo'n klokkentoon dan langzaam doven. Maar dan ineens neemt de avondbloesemgeuren nemen het over. Die dragen als het ware dat weer verder. Omdat wanneer het stil wordt, je andere zintuigen opener kunnen gaan. En je helderder waarneemt. Ineens realiseer je dat de avond ook vol bloesemgeuren is. En daarin gaat de perceptie door. Ik vind het een prachtig beeld van wat stilte kan doen.
Ja, heel mooi. Nog even terug naar prinses Irene. Want zij stelt op een gegeven moment, jullie behandelen verschillende thema's in het boek, dat zij het idee heeft dat er een transformatie gaande is. Hè, op weg naar natuurlijke verbanden noemt zij dat. Mm-hmm. Meditatie is meer geaccepteerd, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn aan de orde van de dag. Ben jij ook zo optimistisch als het gaat om hoe we met de natuur omgaan?
Nou, Ik wil graag optimistisch blijven, laat ik het zo zeggen. Er zijn dagen dat ik denk van, als dan, we hebben binnenkort weer een grote klimaattop in Parijs. En als je dan kijkt naar wat op de vorige in Lima gebeurde, waar eigenlijk nauwelijks stappen zijn gezet, dan soms word je daar een beetje moe en moedeloos van. Maar tegelijkertijd zie ik op allerlei fronten inderdaad dingen veranderen. Het Natuurcollege, waar ik met Prinses Irene in werk, organiseer regelmatig bijeenkomsten voor jongeren. En als ik zie hoeveel jonge mensen op een andere manier hun leven vorm willen geven, en het ook echt doen. Gewoon een bepaald moment stoppen met werk voor een multinational of een bank of whatever, en dan zeggen, ik ga iets anders doen. Ik ga een eigen communicatiebedrijf opzetten, dat op een andere manier gaat communiceren over whatever. Of ik ga een klein ondernemertje opzetten en ik wil alles duurzaam doen. En er gebeuren dus heel veel dingen bij jongere mensen. Dus Trouw heeft net weer de duurzame top 100, de 100 meest duurzame Nederlanders op een lijst gezet. Hè. Als je goed kijkt naar hoeveel mensen daar jong bij zijn. Hè. En mensen die nog geen 30 zijn. En al van alles gedaan hebben en doen voor een duurzame wereld. Daar is dus zeker iets aan bewegen. En ik zie het op allerlei fronten in de samenleving waar zingeving en natuur en duurzaamheid met elkaar een soort verbinding aangaan. Hè? Ik denk ook wel eens, ik zeg ook wel eens tegen mijn studenten, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat onze samenleving enorm geseculariseerd is. De oude kerken lopen leeg. Hè? En de zingevingsvragen die je vroeger, zoals ik als kind al probeerde te doen, in de kerkbanken in Limburg, hè? Daar ging je naartoe om betekenis te vinden. Ja, heel veel mensen gaan daar niet meer naartoe en zoeken op andere plekken verbindingen met iets wat groter is dan henzelf. Iemand, dat is een theoloog die religie definieert als een verbinding aangaan met iets wat groter is dan jezelf. Daarmee in relatie treden. Nou ja, dat kan een god zijn, of dat kan een bepaalde dharma zijn. Maar dat kan ook de natuur zijn. Natuur is natuurlijk ook iets wat veel groter is dan onszelf, waar je een betekenisvolle verbinding en relatie mee kunt aangaan. En dan wordt zo'n relatie ook betekenisgevend en zingevend. En dat zie ik dus, zoals we eerder al zeiden, die vragen naar meditatieve wandelingen enzovoort, ook steeds meer gebeuren. Dus er is in de samenleving iets aan het veranderen. Alleen daar waar mensen op toppolitiek niveau met elkaar zitten te onderhandelen, ja, daar zijn de frames anders. Hè. Daar zijn de frames nog heel erg sterk. Economie en politiek. Ik hoop dat geluid dat te maken heeft met uiteindelijk moraal. Hè? Want in diepste zin is onze relatie met de natuur en onze relatie met de aarde heeft te maken met de vraag: wie denken we dat we zijn? En hoe denken we dat we ons dienen te verhouden met de wereld waarin we zijn? Dat is een morele vraag, een ethische vraag. En ik hoop dat als maar genoeg mensen steeds willen laten horen dat dat toch een wezenlijke vraag is, dat dat langzaam maar zeker ook gaat mee echoen in de politieke kringen. Maar ja, politiek loopt altijd een beetje achter op de samenleving. Dus in die zin heb ik wel het gevoel dat er echt dingen aan de basis aan het veranderen zijn. En dat het langzaam maar zeker ook wel door zal gaan werken.
Maar sorteert dat genoeg effect?
Ik hoop het.
Het doel is toch...
Ja, het zou eigenlijk razendsnel nu moeten gaan.
Om die opwarming van de aarde te stoppen.
Ja, en op het moment, als we op deze manier nu doorgaan... en let wel, hè, ons energieakkoord in Nederland gaat niet lukken, hè, zoals afgesproken. Als we op deze manier doorgaan, wordt het geen 2 graden opwarming in deze eeuw, wordt het 3,6 graden opwarming in deze eeuw. En dat kunnen we niet meer aan. Dat wil zeggen, dan gaat er echt geleden worden. Vanuit boeddhistisch perspectief zou je dan kunnen zeggen, er komt heel erg veel onnodig lijden bij. Het wel dat een kwart van de wereldbevolking woont aan de kust. En in grote steden die in kustgebieden liggen. Nou, dat gaat nog. Nu zijn we allemaal vreselijk onder de indruk van de vluchtelingenstromen die nu uit Syrië komen. En dat is vanwege oorlogsgeweld. Stel je voor dat in de loop van deze eeuw een kwart van de wereldbevolking vluchteling wordt. Klimaatvluchteling of ecologisch vluchteling. Die in stromen een nieuwe plek zoeken om te wonen. Dat gaat ongelooflijk veel problemen opleveren en lijden opleveren. Dus het is inderdaad aan de tijd. We hebben niet veel tijd meer.
Je schetst ook een somber en angstaanjagend perspectief eigenlijk.
Nou ja, als we niet snel ingrijpen. Weet je, er zijn, laat ik het anders zeggen. Het hele klimaatprobleem en ook de ecologische crisis die eraan vooraf gegaan is. Hè, we weten vanaf de jaren 60, 70 van de vorige eeuw dat we wereldwijd enorm aan biodiversiteit verliezen. En dat uiteindelijk ook niet zo goed is voor de mensheid. Daar is al een klimaatcrisis bovenop gekomen. En je vraagt je steeds weer af, waarom gebeurt er zo weinig? Hè? Waarom gaan we door met business as usual, terwijl we met z'n allen aan het afstevenen zijn op rampen? En dan zijn er verschillende wegen die mensen dan in het aanzicht van wat er aankomen is behandelen. En de ene is van, nou, dat lossen we technisch wel weer op. He, diepe geloof dat de mens met zijn grote brein en zijn techniek en zijn wetenschap wel weer oplossingen vindt voor grote problemen. Ecomodernisten zijn daar erg goed in. Er is een hele stroming die zich ecomodernisme noemt. En zegt, nou ja, dat klassieke gezeur van al die milieubiologen en ecologen, dat is ouderwets. We moeten met z'n allen toe naar nieuwe technische wegen waarin we in een grote vaart komen, waarmee al die grote problemen van de ecologische crisis, klimaatcrisis uiteindelijk het hoofd geboden kunnen worden.
Nou ja, zoals Ted Nordhaus, ja, de Amerikaan, ja, die onlangs nogal spraakmakend artikel, ja, dat heeft hij zelf niet geschreven, maar ja, een nogal spraakmakend artikel over hem in de Volkskrant. Ja. Hij stelt zelfs, op sommige plekken is het probleem dat er te veel natuur is.
Mm-hmm. Ja, dat heeft natuurlijk erg te maken met hoe je natuur definieert. Hè. Ik vind het interessant, als hij spreekt over te veel natuur, dan heeft hij het over de wilde dieren die ineens tuintjes binnenkomen en dan krijg je er last van. En dan zie je hoe natuur gedefinieerd wordt. Hè. Dus dat heeft met natuurdefinities te maken. Maar wat die ecomodernisten inderdaad zeggen, van dat klassieke beeld van dat we alle soorten moeten bewaren en heel veel natuurreservaten moeten stichten, dat is allemaal ouderwets. We moeten samen met de natuur en een soort technonatuur een nieuwe toekomst scheppen. Ja, wat ik daar zelf wel altijd een beetje wraakwaardig bij vind is, welke stem geven we dan die natuur nog? Hè? Want uiteindelijk, voor ecomodernisten is natuur geen domein dat ook een, laten we maar zeggen, een recht heeft om er zelf te zijn. Hè. Natuur wordt gewoon gezien als iets wat wij als mensen nodig hebben, waarmee we moeten leven om een veilige toekomst te hebben, die we zo goed mogelijk vorm moeten geven en ook technisch moeten manipuleren. Want ze zijn ook erg voor genetische manipulatie om een veilige toekomst te hebben. Ik stel daar zelf als, en vanuit boeddhistisch perspectief ook altijd de vraag bij, wacht even, alle levende wezens hebben toch een recht te zijn. Ze zijn er toch niet alleen om door ons gemanipuleerd te worden, om ons beter voedsel te gaan leveren, bij wijze van spreken. Maar dat is dus één weg die mensen in het licht van de doemende crisis gaan. Hè, dat lossen we technisch wel weer op. Een andere weg die mensen gaan is, er is toch niks meer aan te doen. Wat kan ik nou veranderen? Als ik nou duurzamer ga leven, ja, het systeem en de banken en de CEO's en de politiek en de economie. En daar ontstaat een soort defaitisme bij. Ik vraag vaak aan mijn studenten, wie van jullie is nog optimistisch over de toekomst? Nou, dan steekt tegenwoordig al niet meer dan 1/3 van de klas de hand op. En dat vind ik verontrustend. Want we kunnen natuurlijk ontzettend veel doen, ieder van ons.
Nou, noem eens wat.
Een paar voorbeelden. Hè. Ik haal regelmatig het voorbeeld tegenwoordig aan. Als we met z'n allen in Nederland 1 dag geen vlees zouden eten, dan halen we die dag 1 miljoen auto's van de straat. Dat is niet gering. Toch, als we proberen wat meer openbaar vervoer te nemen. Als we wat beter opletten op wat we kopen. Je kan zoveel doen. En tegelijkertijd zeg ik bovendien altijd, als wij alle Nederlanders nu besluiten vandaag niet te stemmen op een partij die niet duurzaamheid als punt 1 in de agenda heeft staan, dan zijn drie keer van onze politieke partijen eens werkeloos. Dus we kunnen nogal wat. Wij kunnen ook erg beïnvloeden wat er ergens in debat op politiek niveau gebeurt. Alleen, we doen het niet. We kunnen steden veel groener maken. We kunnen onze architectuur veel groener ontwerpen. We kunnen veel meer natuur in onze omgeving aanwezig laten zijn. Zo.
Daar kunnen we het mee doen. Waar zou jij onze luisteraars de nacht mee willen laten ingaan?
Met het voornemen vanaf morgen elke dag 15 minuten te vinden voor stilte. Of 10 of 5. Niet minder.
Dankjewel, Matthijs Schouten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast van de Boeddhistische Omroep. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website bosrtv.nl. En volgende week ontvangt Sarah Marijnissen feng shui-deskundige Nina Elshoff. Zij is oprichter en directeur van de eerste erkende feng shui-academie in Nederland en schreef een boek over de spirit van het opruimen. Wat zegt je huis over jou en wat heeft de rommel in huis te maken met emoties? Dat volgende week en voor nu wens ik u nog een fijne nacht. When the day is done, down to earth then sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done. Veo cómo van cayendo, no tan lentamente, las barreras con las que mi mente protege a mi corazón. Siento al despertar una alegría diferente, tan inevitable y presente cuando escucho tu voz. Y de repente trae la vida a la persona más divina, y yo que pensaba que solo existía en mi imaginación. Y aquí sacando entre estas líneas trato de erizarte hasta la espina, para al final acabar diciéndote mi amor. ¿Qué me tienes en boba? Muriendo de ganitas de acercarme un poquito para morderte esa boquita y darte de la droga que solo yo te doy. Si las yemas de mis dedos dicen que te necesitan, que nada importa mucho si no te tienen cerquita, escapémonos a donde puedan darte su atención. Esas cositas que surgen del amor, dame tu perfecta medicina, que yo a cambio te prometo muchos de esos ratitos de a dos. Y de repente trajo la vida a la persona más divina, yo te juro que pensaba que solo existía en mi imaginación. Y aquí sacando entre estas líneas trato de erizar como dice Natalia, tú sí sabes quererme, mi amor.
adicto pa' morderte esa boquita y darte de la droga que solo yo te doy. Si las yemas de mis dedos dicen que te necesito, aunque nada importa mucho si no te tienen cerquita, escapémonos a donde puedan darte su atención. Que me tienes embobada muriendo de ganitas de acercarme un poquito pa' morderte esa boquita y darte de la droga que solo yo te doy. Si las yemas de mis dedos dicen que te necesitan, que nada importa mucho si no te tienen cerquita, escapémonos a donde puedan darte su atención.